Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om samen te kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag een derde aflevering. Ondertussen hebben we er al reeds twee gehad, waarin we integraal de belangrijke brief van de Congregatie voor de Geloofsleer, Samaritanus Bonus, aan u voorlezen. Het is een brief die geschreven is in opdracht van Paus Franciscus, met de bedoeling om een duidelijk standpunt te omschrijven van de kerk tegenover euthanasie en de zorg voor patiënten, zieken, in de terminale en kritieke fasen van hun leven. We hadden reeds 5 punten kunnen behandelen. Vandaag gaan wij verder met dat 5e punt, meer bepaald de 2e ondertitel. En het 5e punt van dit document heet de leerstellingen van het magisterium. Wat zoveel betekent als de leer van de kerk, nog eens goed uitgelegd, om duidelijk te maken wat het standpunt is van de kerk tegenover euthanasie en geassisteerde zelfmoord. Het 2e titeltje onder dat punt 5 is de morele verplichting om agressieve medische behandeling uit te sluiten. Het leergezag van de kerk herinnert eraan dat wanneer men het einde van het aardse bestaan nadert, de waardigheid van de menselijke persoon het recht inhoudt om met de grootst mogelijke sereniteit en met de juiste menselijke en christelijke waardigheid intact te sterven. Het vermijden van de dood of het uitstellen ervan door agressieve medische behandelingen berooft de dood van zijn juiste waardigheid. De geneeskunde kan vandaag de dag de dood kunstmatig uitstellen, vaak zonder dat de patiënt er echt baat bij heeft. Wanneer de dood op handen is en zonder onderbreking van de normale zorg die de patiënt in dergelijke gevallen nodig heeft, is het volgens de wetenschap en het geweten geoorloofd om af te zien van behandelingen die slechts een precaire of pijnlijke verlenging van het leven bieden. Het is niet geoorloofd om behandelingen op te schorten die nodig zijn om essentiële fysiologische functies te behouden, zolang het lichaam er voordeel uit kan halen. En dan hebben we het over hydratatie, voeding, thermoregulatie, evenredige ondersteuning van de ademhaling en andere soorten hulp die nodig is om de lichamelijke homeostase te behouden en de systemische en organische pijn te beheersen. De opschorting van nutteloze behandelingen mag niet gepaard gaan met het stopzetten van therapeutische zorg. Deze opheldering is nu onontbeerlijk in het licht van de talrijke rechtszaken van de afgelopen jaren die hebben geleid tot de terugtrekking van de zorg uit en tot het vroegtijdig overlijden van kritisch, maar niet terminaal zieke patiënten, voor wie is besloten de levensondersteunende zorg op te schorten, hetgeen de kwaliteit van het leven niet ten goede zou komen. In het specifieke geval van agressieve, ingrijpende medische behandeling moet worden herhaald dat het afzien van buitengewone en of onevenredige middelen niet het equivalent is van zelfmoord of euthanasie. Het drukt eerder de aanvaarding uit van de menselijke conditie in het aangezicht van de dood, of een bewuste beslissing om af te zien van onevenredige medische behandelingen die weinig hoop op een positief resultaat hebben. Het afzien van behandelingen die slechts een precaire en pijnlijke verlenging van het leven zouden opleveren, kan ook betekenen dat de wil van de stervende wordt gerespecteerd, zoals uitgedrukt in vergevorderde richtlijnen voor behandeling, waarbij echter elke daad van euthanasie of suïcidale aard wordt uitgesloten. Dus concreet, beste luisteraars, gaat het over het feit dat wanneer men in een ziekteproces bepaalde behandelingen zou weigeren te ondergaan, behandelingen die misschien zouden kunnen leiden tot een verlenging van het leven, maar waarbij de verlenging van het leven enkel maar pijn en lijden zou veroorzaken en waarbij de dood toch zal naderen, dan is het mogelijk om als patiënt te zeggen van ik zie daarvan af. Ik wil die behandelingen niet. In dat geval gaat het dus niet over euthanasie, maar over het aanvaarden van de menselijke conditie in het vooruitzicht van de dood. Het evenredigheidsbeginsel heeft betrekking op het algemene welzijn van de zieke. Het kiezen tussen waarden, bijvoorbeeld leven, versus kwaliteit van leven, brengt een verkeerd moreel oordeel met zich mee, wanneer het de bescherming van de persoonlijke integriteit, het goede leven en het werkelijke morele doel van de ondernomen handelingen van de beschouwing uitsluit. Elke medische handeling moet altijd het doel hebben, de bevordering van het leven en nooit het streven naar de dood. De arts is nooit slechts een uitvoerder van de wil van de patiënten of hun wettelijke vertegenwoordigers, maar behoudt het recht en de plicht om zich naar believen terug te trekken uit elke handeling die in strijd is met het door het geweten waarneembaar moreel goed. Het derde punt, onder punt 5, is basisverzorging. De behoefte aan voeding en hydratatie, want daar bestaat ook nogal wat onduidelijkheid over. En ook hier wil men de puntjes op de i plaatsen. Een fundamenteel en onontkoombaar principe van de hulp voor de kritieke terminaal zieke is de continuïteit van de zorg voor de essentiële fysiologische functies. In het bijzonder omvat de noodzakelijke basiszorg voor iedere persoon de toediening van voeding en de vloeistoffen die nodig zijn om de lichamelijke homeostase in stand te houden, voor zover en totdat dit aantoonbaar het doel bereikt om de patiënt te voorzien van hydratatie en voeding. Wanneer het verstrekken van voeding en hydratatie de patiënt niet meer ten goede komt, omdat het organisme van de patiënt deze niet kan absorberen of niet kan metaboliseren, moet de toediening ervan worden opgeschort. Op deze manier wordt de dood niet onrechtmatig verhaast door het ontnemen van de hydratatie en voeding die van vitaal belang zijn voor lichaamsfuncties, maar wordt toch het natuurlijke verloop van de kritieke of terminaal zieke geëerbiedigd. Het intrekken van dit levensonderhoud is een onrechtvaardige handeling die groot lijden kan veroorzaken voor degene die het moet doorstaan. Voeding en hydratatie is geen medische therapie in de strikte zin, die bedoeld is om de pathologie, het ziektebeeld, dat de patiënt treft, tegen te gaan. Het zijn vele vormen van verplichte zorg voor de patiënt, die zowel een primaire klinische als een onvermijdelijke menselijke reactie op de zieke vertegenwoordigen. Verplichte voeding en hydratatie kan soms kunstmatig worden toegediend op voorwaarde dat het geen schade of ondraaglijk lijden voor de patiënt veroorzaakt. We gaan over naar punt 4, de palliatieve zorg. De continuïteit van de zorg maakt deel uit van de blijvende verantwoordelijkheid om de behoeften van de zieke te waarderen. De behoefte tot zorg, de behoefte tot pijnbestrijding, maar ook affectieve en spirituele behoeften. Zoals blijkt uit de uitgebreide klinische ervaring, vormt de palliatieve geneeskunde een kostbaar en cruciaal instrument in de zorg voor patiënten tijdens de meest pijnlijke, kwellende, chronische en terminale stadia van hun ziekte. Palliatieve zorg is een authentieke uitdrukking van de menselijke en christelijke activiteit van zorgverlening. Het tastbare symbool van het medelevende overblijven, blijven aan de zijde van de lijdende persoon. En dat is een verwijzing, dat heeft u gehoord in vorige afleveringen, naar het feit dat Maria en Johannes ook tot aan het kruis zijn gebleven, ook al voelden ze zich machteloos bij het lijden van Christus. Het doel ervan is het lijden in de laatste stadia van de ziekte te verlichten en tegelijkertijd de patiënt een passende menselijke begeleiding te bieden, om de levenskwaliteit en het algemeen welzijn zoveel mogelijk en op een waardige manier te verbeteren. De ervaring leert ons dat de inzet van palliatieve zorg het aantal personen dat om euthanasie vraagt aanzienlijk vermindert. Daarom is een vastberaden inzet gewenst om de palliatieve behandelingen uit te breiden naar diegenen die ze nodig hebben, binnen de grenzen van wat mogelijk is, en hen te helpen in de terminale levensfase, maar als een geïntegreerde benadering van de zorg voor bestaande chronische of degeneratieve pathologieën met een complexe prognose die ongunstig en pijnlijk is voor de patiënt en de familie. Palliatieve zorg moet spirituele hulp voor patiënten en hun families omvatten. Dergelijke hulp inspireert het geloof en de hoop op God, in God, in terminaal zieken en hun families, die hen helpen om de dood van hun geliefde te accepteren. Het is een essentiële bijdrage die wordt aangeboden door pastoraal werkers en de hele christelijke gemeenschap. Volgens het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan overwint de aanvaarding de ontkenning en overheerst de hoop de angst, vooral wanneer het einde nadert en het lijden wordt verlengd door een verergerende pathologie of ziektebeeld. In deze fase stelt de identificatie van een effectieve pijnverlichtingstherapie de patiënt in staat om de ziekte en de dood onder ogen te zien zonder de angst om ondraaglijke pijn te ondergaan. Deze zorg moet gepaard gaan met een broederlijke ondersteuning om de eenzaamheid te verminderen die de patiënt ervaart wanneer hij onvoldoende ondersteund of begrepen wordt in zijn of haar moeilijkheden. Palliatieve zorg kan echter geen fundamenteel antwoord geven op het lijden of het uitbannen van het lijden van mensen veroorzaken. Anders beweren is het wekken van valse hoop en het veroorzaken van nog grotere wanhoop te midden van het lijden. De medische wetenschap kan lichamelijke pijn beter begrijpen en kan de beste technische middelen inzetten om het te behandelen. Maar een terminale ziekte veroorzaakt een diepgaand lijden bij de zieke, die op zoek is naar een niveau van zorg dat verder gaat dan enkel het technische. Spe salvi facti sumus. In hoop, gericht op God, zijn we gered, zegt de heilige Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Eerder in het document, beste luisteraars, was er ook sprake van de wijn van de hoop. Wel, de wijn van de hoop is de specifieke bijdrage van het christelijk geloof aan de zorg voor de zieken en verwijst naar de manier waarop God het kwaad in de wereld overwint. In tijden van lijden moet de mens in staat zijn een solidariteit en een liefde te ervaren die het lijden op zich neemt en een gevoel van leven biedt dat verder gaat dan de dood. Het vooruitzicht op het eeuwig leven. Dit alles heeft een groot maatschappelijk belang. Een maatschappij die niet in staat is het lijden van haar leden te aanvaarden en die niet in staat is te helpen hun lijden te delen, het te dragen door middel van medelijden, is een vrede en onmenselijke maatschappij. Het moet echter worden erkend dat de definitie van palliatieve zorg de laatste jaren een soms dubbelzinnige connotatie heeft gekregen, of betekenis. In sommige landen bieden nationale wetten die de palliatieve zorg regelen en de wetten op het levenseinde, samen met palliatieve behandelingen, iets wat medische hulp aan de stervende genoemd wordt, en de mogelijkheid ook kan inhouden om euthanasie te vragen en zelfmoord te helpen plegen. Dergelijke wettelijke bepalingen zijn een oorzaak van ernstige culturele verwarring. Door onder palliatieve zorg het verlenen van medische hulp bij een vrijwillige dood op te nemen, impliceren zij dat het moreel geoorloofd zou zijn om euthanasie of geassisteerde zelfmoord te vragen. Bovendien kunnen palliatieve ingrepen om het lijden van ernstig of terminaal zieke patiënten te verminderen in deze reglementaire contexten de toediening van medicijnen inhouden die bedoeld zijn om de dood te bespoedigen, evenals de opschorting of onderbreking van hydratatie en voeding, zelfs wanneer de dood niet op handen is. Dergelijke praktijken staan in feite gelijk aan een direct handelen of nalaten om de dood te veroorzaken en zijn daarom onwettig. De toenemende verspreiding van dergelijke wetgeving en van wetenschappelijke richtlijnen van nationale en internationale beroepsorganisaties vormt een sociaal onverantwoordelijke bedreiging voor veel mensen, waaronder een groeiend aantal kwetsbare personen die alleen maar beter verzorgd en getroost moeten worden, maar die in plaats daarvan voor euthanasie en zelfmoord moeten kiezen. Ja, het is een duidelijke bewoording. Nu, wanneer het dus gaat over die palliatieve sedatie, is het dus heel duidelijk, mag het nooit de bedoeling zijn om een stof toe te dienen aan een terminaal zieke of aan iemand anders die de dood tot gevolg kan hebben. Dus het is steeds de intentie om, zeg maar, de dood zijn natuurlijke beloop te laten. Puntje 5. Onder punt 5 is de rol van de familie. De rol van de familie staat centraal in de zorg voor de terminale patiënt. In de familie kan een persoon rekenen op sterke relaties, die op zichzelf gewaardeerd worden, naast hun hulpvaardigheid of de vreugde die ze met zich meebrengen. Het is essentieel dat de zieken onder de zorg niet het gevoel hebben dat ze een last zijn, maar dat ze de intimiteit en de steun van hun dierbaren kunnen voelen. Het gezin heeft hulp en voldoende middelen nodig om deze missie te vervullen. Om het gezin de primaire, fundamentele en onvervangbare sociale functie van het gezin te laten uitvoeren, moet de overheid zich ertoe verbinden de nodige middelen en structuren ter beschikking te stellen om deze te ondersteunen. Bovendien moeten christelijk geïnspireerde gezondheidsvoorzieningen de menselijke en geestelijke begeleiding van het gezin niet verwaarlozen, maar integreren in een verenigd zorgprogramma voor de zieken. Naast de familie bieden de hospitalen, die de terminaal zieken ontvangen en hun zorg tot het laatste moment van het leven verzekeren, een belangrijke en waardevolle dienst. Het christelijke antwoord op het mysterie van de dood en het lijden is immers niet een verklaring. Het is een aanwezigheid die de pijn schraagt, begeleidt en openstelt voor een vertrouwenswekkende hoop. Deze afdelingen zijn een voorbeeld van echte menselijkheid in de samenleving. Heiligdommen, waar het lijden vol betekenis is. Daarom moeten ze worden bemand door gekwalificeerd personeel, over de juiste middelen beschikken en altijd openstaan voor gezinnen. In dit opzicht denk ik na over hoe goed de afdelingen het doen voor palliatieve zorg, waar terminaal zieken worden begeleid met gekwalificeerde medische, psychologische en spirituele steun, zodat ze waardig kunnen leven, getroost door de nabijheid van hun geliefden in de laatste fase van hun aardse leven. Ik hoop dat deze centra plaatsen blijven waar de therapie van de waardigheid met toewijding wordt beoefend, waardoor liefde en respect voor het leven wordt gekoesterd. In deze omgevingen, maar ook in katholieke instellingen, zouden gezondheidswerkers en pastoraal personeel, naast het feit dat ze klinisch bekwaam zijn, ook een authentiek spiritueel leven van geloof en hoop moeten beoefenen, dat gericht is op God, want dit vormt de hoogste vorm van de vermenselijking van het sterven. Puntje 6. Begeleiding en verzorging in de prenatale en kindergeneeskunde. Wat betreft de zorg voor neonatale zuigelingen en kinderen die lijden aan terminale chronische degeneratieve ziekten of die zich in de terminale levensfase zelf bevinden, is het noodzakelijk om opnieuw te bevestigen wat volgt. Zich bewust van de noodzaak van een eerste klas programma die het welzijn van de kinderen en hun families garanderen. Kinderen die lijden aan misvormingen of andere pathologieën zijn vanaf de conceptie kleine patiënten die vandaag de dag altijd met respect voor het leven door de geneeskunde kunnen worden geholpen en begeleid. Hun leven is heilig, uniek, niet te herhalen en onschendbaar, precies zoals dat van iedere volwassene. Kinderen die lijden aan zogenaamde prenatale pathologieën, die onverenigbaar zijn met het leven en die dus zeker binnen een bepaalde korte tijd zullen eindigen in de dood, en in de afwezigheid van fetale of neonatale therapieën die in staat zijn om hun gezondheid te verbeteren, mogen niet zonder hulp worden gelaten, maar moeten net als elke andere patiënt worden begeleid tot ze de natuurlijke dood bereiken. Prenatale zorg bevordert een pad van geïntegreerde hulp, waarbij de steun van medisch personeel en pastoraal werkers naast de constante aanwezigheid van de familie wordt ingezet. Het kind is een bijzondere patiënt en vereist de zorg van een professional met deskundige medische kennis, maar ook met affectieve vaardigheden. De empathische begeleiding van een kind dat in de terminale fase van het leven tot de meest kwetsbare patiënten behoort, heeft als doel om leven te geven aan de jaren van een kind en geen jaren te geven aan het leven van dat kind. Met name de prenatale hospicecentra bieden een essentiële ondersteuning aan gezinnen die de geboorte van een kind in een fragiele toestand verwelkomen. In deze centra vormen competente medische hulp, geestelijke begeleiding en de steun van andere gezinnen die dezelfde ervaring van pijn en verlies meemaken, een essentiële hulpbron. Het is de pastorale plicht van de christelijk geïnspireerde gezondheidswerkers om zich in te spannen om de toegankelijkheid van deze centra over de hele wereld te vergroten. Deze vormen van hulp zijn vooral noodzakelijk voor die kinderen die, gezien de huidige stand van de wetenschappelijke kennis, onvermijdelijk kort na de geboorte of binnen een korte periode na de geboorte zullen sterven. De zorg voor deze kinderen helpt de ouders om met hun verdriet om te gaan en deze ervaring niet alleen als een verlies te beschouwen, maar ook als een moment in de liefdesreis die ze samen met het kind hebben afgelegd. Jammer genoeg moedigt de huidige dominante cultuur deze aanpak niet aan. Het soms obsessieve gebruik van de prenatale diagnose, samen met het ontstaan van een cultuur die weigerachtig is tegenover handicaps, zet vaak aan tot de keuze voor abortus en gaat zelfs zo ver dat het wordt afgeschilderd als een soort preventie. Abortus bestaat uit het opzettelijk doden van een onschuldig menselijk leven en kan dus nooit rechtmatig zijn. Het gebruik van de prenatale diagnose voor selectieve doeleinden is in strijd met de waardigheid van de persoon en ernstig onwettig, omdat het een eugenetische mentaliteit uitdrukt. In andere gevallen, na de geboorte, moedigt diezelfde cultuur het al dan niet opschorten van de zorg voor het kind aan zodra het geboren is omdat er een handicap aanwezig is of zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Deze utilitaire benadering, die onmenselijk en bijzonder immoreel is, kan niet worden getolereerd. We gaan zo meteen nog wat verder in deze brief. We gaan het over het basisprincipe van de pediatrische zorg hebben. Ook spreken we nog over pijnstillende therapie en bewustzijnsverlies. Ook daar wil de Congregatie voor de Geloofsleer een duidelijk standpunt formuleren van de kerk, van het magisterium, tegenover deze thema's. Laten we misschien van deze gelegenheid gebruik maken om samen het Angelus te bidden. Al deze thema's die we hebben gehoord, we denken aan de terminale patiënten, we denken aan de mensen die in een kritieke fase zijn van het leven, we denken aan gezinnen die geconfronteerd worden met misschien wel een kind dat terminaal ziek is, of aan die vrouwen die een zwangerschap zullen volbrengen, waar het kindje naar alle waarschijnlijkheid zal geboren worden met een aandoening die in korte tijd zal leiden tot de dood. Het zijn zeer aangrijpende situaties. Maar we willen al deze mensen, al dit lijden, al dit verdriet bij de Heer brengen. En we doen dat in de handen van de Heilige Maagd Maria. Zij die moeder is, die weet wat het is om een kindje te ontvangen. Die weet wat het is om zich zorgen te maken over dat kind. Die weet wat het is om bij het kruis te blijven staan tot het allerlaatste en ten diepste de onmacht te ervaren bij het lijden van haar kind. Bidden wij samen met de paus het Angelus. En vragen wij aan onze lieve vrouw om al deze mensen vertroosting en kracht te schenken. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog even verder met het voorlezen van deze vertaling van de brief Samaritanus Bonus. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan nog even verder met het voorlezen van de brief Samaritanus Bonus van de Congregatie voor de Geloofsleer en waren ondertussen aangekomen bij het basisprincipe van de pediatrische zorg. Deze is dat kinderen in de laatste levensfase het recht hebben op het respect en de zorg die aan personen toekomt. Te vermijden zijn zowel agressieve medische behandeling en onredelijke vasthoudendheid, zowel als het opzettelijk bespoedigen van hun dood. Vanuit christelijk perspectief vraagt de pastorale zorg voor een terminaal ziek kind om deelname aan het goddelijk leven in het doopsel en in het vormsel. Op die manier kan men, zeg maar, de aanwezigheid van God nog een stuk groter maken in het leven van dat terminaal zieke kind, door het te dopen en het te vormen. Het kan gebeuren dat farmacologische of andere therapieën, die bedoeld zijn om de pathologie of de ziekte beeld waaraan een kind lijdt te bestrijden, worden opgeschort tijdens de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte. De behandelende arts kan vaststellen dat de verslechterde klinische toestand van het kind deze therapieën nutteloos of extreem maakt en mogelijk de oorzaak is van extra lijden. Desalniettemin moet in dergelijke situaties de integrale zorg voor het kind in zijn verschillende fysiologische, psychologische, affectieve en spirituele dimensies nooit ophouden. Zorg betekent meer dan behandeling en genezing. Wanneer een therapie wordt opgeschort omdat deze niet langer ten goede komt aan een ongeneeslijke patiënt, moeten behandelingen die de essentiële fysiologische functies van het kind ondersteunen, worden voortgezet, voor zover het organisme daarvan kan profiteren. En dus dan hebben we het opnieuw over hydratatie, voeding, thermoregulatie, evenredige ondersteuning van de luchtwegen en andere vormen van hulp die nodig zijn om de lichamelijke homeostase te handhaven en de systemische en organische pijn te beheersen. De wens om af te zien van al te hardnekkige toediening van behandelingen die als ineffectief worden beschouwd, mag niet leiden tot het intrekken van de zorg. De weg van de begeleiding tot aan het moment van overlijden moet steeds open blijven. Routinematige interventies, zoals ademhalingsbijstand, kunnen pijnloos en proportioneel worden uitgevoerd. De juiste zorg moet dus worden aangepast aan de persoonlijke behoeften van de patiënt, om te voorkomen dat een rechtvaardige zorg voor het leven niet contrasteert met een onrechtvaardig opleggen van pijn dat vermeden zou kunnen worden. De evaluatie en het beheer van de fysieke pijn van een pasgeborene of een kind tonen het juiste respect en de juiste hulp die ze verdienen tijdens de moeilijke stadia van hun ziekte. De tedere, gepersonaliseerde zorg die vandaag de dag in de klinische kindergeneeskunde wordt bewezen, ondersteund door de aanwezigheid van de ouders, maakt een geïntegreerd beheer van de zorg mogelijk dat effectiever is dan invasieve behandelingen. Het behoud van de emotionele band tussen de ouder en het kind is een integraal onderdeel van het zorgproces. Het verband tussen de zorg en de begeleiding van het kind, dat fundamenteel is voor de behandeling van ongeneeslijke of terminale ziektebeelden, moet zoveel mogelijk worden bevorderd. Naast emotionele steun mag het spirituele niet over het hoofd worden gezien. Het gebed van de mensen die dicht bij het zieke kind staan, heeft een bovennatuurlijke waarde die de affectieve relatie overstijgt en verdiept. Het ethisch-juridische concept van het belang van het kind, wanneer het gebruikt wordt in de kosten-batenberekeningen van de zorg, kan op geen enkele manier de basis vormen voor beslissingen om het leven te verkorten, om zo lijden te voorkomen, als deze beslissingen handelingen of nalatigheden zijn die van nature, of met opzet, gericht zijn op euthanasie. Zoals reeds vermeld, kan de opschorting van onevenredige therapieën geen rechtvaardiging vormen voor de opschorting van de basiszorg, inclusief pijnbestrijding, die nodig is om deze kleine patiënten te begeleiden naar een waardige, natuurlijke dood, nog voor de onderbreking van de spirituele zorg die moet worden aangeboden voor iemand die binnenkort God zal ontmoeten. En dan punt 7 nog, pijnstillende therapie en bewustzijnsverlies. Sommige gespecialiseerde zorg vereist van de kant van de gezondheidswerkers een bijzondere aandacht en competentie om de beste medische praktijk te bereiken vanuit een ethisch oogpunt, met aandacht voor mensen in hun concrete pijnsituaties. Om de pijn van een patiënt te verzachten, wordt bij de pijnstillingstherapie gebruik gemaakt van farmaceutische geneesmiddelen die bewustzijnsverlies kunnen veroorzaken. En dan hebben we het dus over sedatie. Hoewel een diep religieus sentiment het mogelijk kan maken voor een patiënt om te leven met pijn, met de blik op de verlossing, als een bijzonder offer aan God, bevestigt de kerk niettemin dat de morele mogelijkheid van de sedatie als onderdeel van de zorg voor de patiënt gerechtmatigd is om ervoor te zorgen dat het einde van het leven met de grootst mogelijke vrede en in de beste omstandigheden komt. Dit geldt ook voor behandelingen die het moment van overlijden kunnen bespoedigen. En dan gaat het over diepe palliatieve sedatie in de terminale fase. Altijd Voor zover mogelijk moet de geïnformeerde toestemming van de patiënt daarbij gevraagd worden. Vanuit pastoraal oogpunt moet de patiënt vooraf spiritueel worden voorbereid, zodat hij de dood bewust kan benaderen als een ontmoeting met God. Het gebruiken van pijnstillers maakt dus deel uit van de zorg voor de patiënt, maar elke toediening die rechtstreeks en opzettelijk de dood veroorzaakt, is een praktijk van euthanasie en is onaanvaardbaar. De sedatie moet, als direct doel, de intentie om te doden uitsluiten, ook al kan ze het onvermijdelijk begin van de dood versnellen. Wanneer een kind, bijvoorbeeld een pasgeborene, niet in staat is om de pijn te begrijpen, moet worden gesteld dat het een vergissing zou zijn om te veronderstellen dat het kind de pijn kan verdragen, terwijl er in feite manieren zijn om de pijn te verzachten. Zorgverleners zijn verplicht om het lijden van het kind zoveel mogelijk te verlichten, zodat het een natuurlijke dood kan bereiken, terwijl het de liefdevolle aanwezigheid van het medisch personeel mag ervaren. En dan nog 8, de vegetatieve staat en de staat van minimaal bewustzijn. Andere relevante situaties zijn die van de patiënt met een aanhoudend gebrek aan bewustzijn, de zogenaamde vegetatieve staat, of die van de patiënt in de staat van minimaal bewustzijn. Het is altijd volledig onjuist aan te nemen dat de vegetatieve staat en de staat van het minimale bewustzijn bij patiënten die autonoom kunnen ademen tekenen zijn dat de patiënt niet langer een mens is met alle waardigheid die bij personen als zodanig behoort. Integendeel. In deze toestanden van grootste zwakte moet de persoon worden erkend in zijn intrinsieke waarde en worden geholpen met passende zorg. Het feit dat de zieke jarenlang in deze situatie kan blijven zonder enig vooruitzicht op genezing, brengt ongetwijfeld lijden met zich mee voor de verzorgers. Men mag nooit vergeten dat in zulke pijnlijke situaties de patiënt in deze staat recht heeft op voeding en hydratatie, zelfs als deze wordt toegediend met kunstmatige methoden die in overeenstemming zijn met het principe van de gewone middelen. In sommige gevallen kunnen dergelijke maatregelen disproportioneel worden omdat de toediening ervan ondoeltreffend is of procedures met zich meebrengt die een buitensporige last veroorzaken met negatieve resultaten die eigenlijk de voordelen van de patiënt overstijgen. In het licht van deze beginselen omvat de verplichting van de zorgverleners niet alleen de patiënt, maar strekt deze zich uit tot de familie of de persoon die verantwoordelijk is voor de zorg van de patiënt en dient deze te bestaan ook uit adequate pastorale begeleiding. Er moet adequate ondersteuning worden geboden aan families die de last van de langdurige zorg voor personen in deze situatie dragen. De steun moet erop gericht zijn hun ontmoediging te verminderen en hen te helpen voorkomen dat zij het staken van de behandeling als nog enige optie zien. Zorgverleners moeten voldoende voorbereid zijn op dergelijke situaties, aangezien familieleden naar behoren moeten worden ondersteund. Het was heel wat informatie die we aan u hebben willen meegeven. Wij gaan volgende keer voor een laatste keer verder om deze brief helemaal aan u te kunnen voorlezen. En we gaan nog een stukje verder in die leer van de kerk. Dat is ook het laatste deel, zeg maar, van deze brief. En dan gaan wij langzamerhand naar de conclusie van Samaritanus Bonus. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Ik dank u alvast voor uw luisteren en wens u nog een zeer fijne dag toe.